Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, zetten deze dienst voor om met elkaar te gaan zingen van Psalm 106 en daarvan het eerste vers looft: God, de trouwe opperheer, geeft hem vrolijk roem en eer. En ook het tweede vers: welzalig elk die het recht betracht, die het allentijd zijn wetten acht. En dan luisteren we naar de wet van de Heere en zingen we uit deze psalm het vierde vers. Nu 106 vers 1 en 2, na de wet van de Heere en de samenvatting daarvan, het vierde vers. Stellen we ons nu onder de spiegel van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die uit het Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht. Nog zijn dienstmaag. Nog zijn os. Nog zijn ezel. Nog iets dat uw naaste is. En de Heer Jezus vatte deze woorden samen toen hij sprak: Gij zult de Heer uw God lief hebben, met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Laten wij bidden. Heere, trouwe en heilige God in de hemel, tot u komen wij. En wij komen tot u om uw grote naam te danken dat u ons op deze zondag, deze eerste dag van de nieuwe week, samenbrengt in uw huis. Dat u ons samenroept als gemeente rondom uw woord, rondom uw heilige evangelie. Heere, wat is uw trouw groot? Wat bent u goed voor ons? U bent zo goed voor ons, terwijl we dat helemaal niet verdienen. Als we kijken naar onszelf, wie we zijn in onszelf. We zongen het, Heere, na het lezen, na het horen van uw wet. Wij hebben God op het hoogst misdaan, wij zijn van het heilspoor afgegaan. Heere, en dat geldt niet alleen voor Israël, maar dat geldt net zo goed voor ons. We zijn bij u vandaan gelopen, hebben u de rug toegekeerd. Heere, en toch komt u met uw woord naar ons toe. Toch komt u met het evangelie naar ons toe, toch zoekt u ons op. Dat is uw onverdiende goedheid. En we bidden, Heere, geef dat we dat ook mogen zien. Dat we dat wonder mogen zien, dat u zo naar ons toe komt, naar ons mensen, wij die bij u vandaan gelopen zijn. En dat zo vaak ook nog steeds weer doen. Heere, dat is het grote wonder van het evangelie. We danken u, Heere, voor uw trouw. Voor uw genade, want daar moeten wij zondige mensen het iedere keer van hebben. En we bidden u, Heere, geef dat we zo toch ook steeds met onze zonden naar u toe mogen gaan. We komen er ook deze morgen mee voor u. Ook de zonden die er in ons leven waren, ook in de afgelopen week. Heer, u hebt het gezien. En u weet ervan. Zie ons toch niet aan in onze zonde. Maar alleen in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. In zijn bloed dat reinigt van alle zonde. Dat we mogen leven van vergeving, leven van uw trouw. Heer, en geef dat we daar vanmorgen ook in de verkondiging van uw woord ook op gewezen mogen worden. Dat alles in u te vinden is, wat wij nodig hebben in ons leven en in ons sterven. Wees u zo deze dienst in ons midden met uw woord en uw Heilige Geest. Opent u onze ogen, onze oren en onze harten voor uw woord. Dat uw woord ingang vindt in ons hart en dat uw woord zo vrucht zal dragen in ons hart en leven. Heere, wilt u daar met uzelf voor instaan? Heere, dat uw woord ervoor zorgt dat we niet dezelfde blijven. Maar dat ons leven meer en meer op u gericht wordt. Dat ons leven meer en meer zal draaien om de eer van uw naam. En geef dat zo ook in deze dienst uw naam centraal staat. Dat u alle eer ontvangt. Wees u zo in ons midden. En schenkt u ons alles wat we nodig hebben. In het spreken, in het luisteren. Ook als er in ons leven dingen zijn die ons zo in beslag kunnen nemen. Die ons hinderen om te horen wat u te zeggen hebt. Heere, wilt u het genadig wegnemen. Dat we zo uw stem mogen horen. En mogen horen wat u tot ons, tot de gemeente te zeggen heeft. Tot eer van uw naam. En tot uitbreiding van uw koninkrijk. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, we openen Gods woord in het Oude Testament en we lezen met elkaar Exodus 17. Exodus 17. En daar komt Gods heilig woord tot ons. Daarna toog de ganse vergadering van de kinderen Israëls naar hun dagreizen uit de woestijn Sin op het bevel des Heren. En zij legerden zich te Rafidim. Daar nu was geen water voor het volk om te drinken. Toen twistte het volk met Mozes en zei: geef gij lieden ons water dat wij drinken. Mozes dan zei tot hen: wat twist gij met mij, waarom verzoekt gij de Heere? Toen nu het volk al daar dorste naar water, zo murmureerde het volk tegen Mozes en het zeide: waartoe hebt gij ons nu uit Egypte doen optrekken, opdat gij mij en mijn kinderen en mijn vee van dorst deed sterven? Zo riep Mozes tot de Heere, zeggende: wat zal ik dit volk doen? Er feilt niet veel aan, of ze zullen mij stenigen. Toen zeide de Heere tot Mozes: ga heen voor het aangezicht des volks en neem met u uit de oudste van Israël. En neem uw staf in uw hand waarmee gij de rivier sloeg en ga heen. Zie, ik zal daar voor uw aangezicht op de rotssteen in Horeb staan. En gij zult op de rotssteen slaan, zo zal er water uitgaan dat het volk drinken. Mozes nu deed alzo voor de ogen der oudste van Israël. En hij noemde de naam die plaats Massa en Meriba, om de twist der kinderen Israëls, en omdat zij de Heeren verzocht hadden, zeggende: is de Heere in ons midden van ons, of niet? Toen kwam Amalek en streed tegen Israël in Rafidim. Mozes dan zei tot Jozua: kies ons mannen en trek uit, strijd tegen Amalek. Morgen zal ik op de hoogte des heuvels staan en de staf God zal in mijn hand zijn. Mozes nu deed als Mozes hem gezegd had, strijdende tegen Amalek. Doch Mozes, Aaron en Hur klommen op de hoogte van de heuvel. En het geschiedde terwijl Mozes zijn hand ophief, zo was Israël de sterkste. Maar terwijl hij zijn hand neerliet, zo was Amalek de sterkste. Doch de handen van Mozes werden zwaar. Daarom namen zij een steen en legden die onder hem, dat hij daarop zat. En Aaron en Hur ondersteunden zijn handen, de een op deze, de ander op de andere zijde. Alzo waren zijn handen gewis, tot de zon onderging. Alzo dat Jozua Amalek en zijn volk krenkte door de scherpte van het zwaard. Toen zei de Heere tot Mozes: schrijf dit ter gedachtenis in een boek en leg het in de oren van Jozua, dat ik de gedachtenis van Amalek geheel uitdelgen zal van onder de hemel. En Mozes bouwde een altaar en hij noemde deszelfs naam: de Heere is mijn banier. En hij zeide: terwijl de hand op de troon des Heeren is, zo zal de oorlog des Heeren tegen Amalek zijn, van geslacht tot geslacht. Tot zover de lezing uit Gods woord. Ik heb allereerst namens de kerkraad nog voor u de volgende afkondigingen. Meteen na de middagdienst is er preekbespreking voor de jeugd van 16 jaar en ouder. Voorafgaande aan de middagdienst liggen de vragen klaar in de hal van de kerk. Allemaal van harte welkom. Aanstaande donderdag 16 oktober zal er een zendingsavond gehouden worden, waarin Christa, Willeke, Maria en Janieke beeld en verhalen zullen delen van hun uitwisselingsreis naar Albanië. De aanvang is om 8:00 en iedereen is van harte uitgenodigd. Na afloop van de dienst ligt de nieuwe kerkbode voor u klaar. Huwelijkscatechese. Binnenkort willen we weer een begin maken met de huwelijkscatechese. We roepen alle stellen, zowel die pas getrouwd zijn als die nog gaan trouwen, om zich aan te melden. We hopen in een serie van 6 avonden het komende winterseizoen handreikingen te geven voor een waardevol huwelijk zoals God het bedoeld heeft. Aanmelden kan bij dominee Budding. De derde collecte van volgende week zondag is bestemd voor het jeugdwerk binnen onze gemeente. En de collectes deze dienst. De eerste collecte is bestemd voor de eredienst. De tweede collecte voor de schulddelging. En de derde collecte is bestemd voor het onderhoudsfonds. Al deze collecten van harte bij u aanbevolen. Voor de genoemde data geldt Deo Volente. Willen we ter voorbereiding op de prediking met elkaar gaan zingen van Psalm 20. En we zingen daarvan het eerste vers: dat op uw klacht de hemel scheuren, dat zich de Heere ontdekte, God van vader Jacob beuren, u in een hoog vertrekken. We zingen het derde vers. Dan zal het gejuich ten hemel dringen. Dan zullen wij Gods eer bij opgestoken vaandels zingen. Uw wens vervul de Heer. En ook het vierde vers. Op wagens, paarden en op helden zij onze vijand stout. Wij zullen de eer en grootheid melden van God die ons behoudt. En dus de vijand doet het met wagens en paarden. Maar Psalm 20 zingt, wij mogen het doen met die God die ons behoudt. En we zingen ook het vijfde vers. Behoud, o Heer, wil bijstand zenden. Psalm 20, vers 1, 3, 4 en 5. Gemeente, we staan vanmorgen stil bij het gelezen Bijbelgedeelte. De lijn van het hele Bijbelgedeelte zal meeklinken. En de preek zal uitlopen op Exodus 17 en daarvan vers 15b, waar we die naam lezen die Mozes geeft aan het altaar dat hij bouwt. De Heere is mijn banier. De Heere is mijn banier. Gemeente, kinderen, het volk Israël trekt door de woestijn. Enkele weken geleden zijn ze door de Heere verlost uit het slavenhuis Egypte. Met een sterke en machtige hand heeft de Heere ze uit Egypte bevrijd. Hij heeft een pad door de zee gebaand. Zo mochten ze door de zee gaan en verlost worden van al dat slavenwerk wat ze in Egypte deden. Verlost van het dienen van de farao, de koning van Egypte. En nu trekken ze door de woestijn. Op reis naar Kanaan. Egypte ligt achter hen. Kanaan ligt voor hen. En die tijd in de woestijn is voor Israël geen makkelijke tijd geweest. Het is een tijd geweest van beproeving en verzoeking. Een tijd ook van strijd. Op die reis van Egypte naar Kanaan is heel veel gebeurd. Een reis met heel veel gevaren. En gemeente, is ons leven nu ook zo niet? De reis van Israël is net als de reis van ons leven. Een reis met strijd. Een reis met gevaren. Zoveel gevaren die op ons af kunnen komen. Dat kan in de letterlijke zin van het woord zijn, gevaren die op ons afkomen, maar ook geestelijke gevaren in ons leven. Geestelijke gevaren in het leven met de Heer als we Hem mogen dienen. Of misschien zijn er wel gevaren die we niet als gevaren zien. Er kunnen zoveel dingen zijn die ons aftrekken van de dienst van de Heer of die ons bij de dienst van de Heer vandaan houden. Vanmorgen leggen we ons leven naast deze geschiedenis en stellen we onszelf die vraag: hoe zit dat dan bij ons? Hoe zit dat bij u en bij jou? Hoe gaan wij die weg van ons leven? Hoe gaan wij die weg als er sprake is van strijd? Doen wij dat met de Heere? Doen we dat zonder Hem? En deze geschiedenis van Israël houdt ons daarin een spiegel voor. We zullen vanmorgen stilstaan bij twee dingen. De Heer is mijn banier. We zien allereerst een listige vijand. En vervolgens ook een machtig wapen. Een listige vijand en een machtig wapen. Is dat eerste. De Heer is mijn banier. Een listige vijand. Ja, de reis van Israël gaat niet vanzelf. Dat zien we keer op keer als we het Bijbelboek Exodus doorlezen. In het hoofdstuk hiervoor, Exodus 16, lezen we dat het volk moppert tegen Mozes. En daarmee ook tegen de Heere zelf. Ze hebben honger en ze verlangen terug naar Egypte, naar de vleespotten van Egypte, waar ze niets aan voedsel tekort kwamen. En ondanks dat gemopper van het volk, ondanks de ontevredenheid, zorgt de Heere voor hen. Hij geeft hen brood en vlees, manna en kwakkels. En daarna is er opnieuw ontevredenheid, omdat er geen water is. Het begin van Exodus 17. En Mozes bidt tot de Heere en de Heere geeft water. Ondanks die ontevredenheid, ondanks dat gemopper, blijft de Heere genadig. Hij voorziet in voedsel. Ja, en dan volgt er opnieuw gevaar. Gevaar van een hele andere orde. Toen kwam Amalek, lezen wij in vers 8, en streed tegen Israël in Rafidim. Toen, dat wil dus zeggen, het volgt direct op wat hiervoor beschreven wordt. na al dat gebeuren rondom eten en drinken, toen kwam Amalek. Het klinkt heel dreigend en onheilspellend. En dat is het ook, want Israël is in gevaar. Het wordt aangevallen door Amalek. Waarom eigenlijk? Amalek was koning van de Amalekieten. Een woestijnvolk dat daar in de buurt leefde, waar Israël was. Amalek, een nakomeling van Esau, hij die strijd voert tegen Israël. Het volk van God. En met dat hij strijd voert tegen Israël, voert hij ook strijd tegen de God van Israël. Is dat niet iets wat we vandaag de dag ook nog zien? De strijd tegen Israël die tot op de dag van vandaag doorgaat. Het antisemitisme dat steeds weer meer opleidt. Strijd en oorlog tegen het volk van God. En daarmee ook tegen de God van Israël. Het is nog heel actueel. En zo zien we dat ook al toen, in eeuwen geleden al, die strijd tegen Israël. Tussen twee broedervolken. Nakomen Israël, nakomen het volk Israël, nakomelingen van Jacob. En Amalek, nakomelingen van Esau. Jacob en Esau hadden de strijd tussen hen bijgelegd. Het was weer tussen hen goed gekomen. Maar hier zien we dat die strijd tussen die volken herleeft. En het zou zomaar kunnen dat Amalek Israël aanvalt om een godsdienstige reden. Het was de Heere die het volk Israël het land Kanaan beloofd had. Hij had het eeuwen geleden al beloofd aan Abraham, Isaac en Jacob. Het land Israël. Het land Kanaan, dat is voor het volk Israël. En nu is daar Amalek, een nakomeling van Esau, die wil de vervulling van die belofte verhinderen. Israël is op weg naar Kanaan en het wordt tegengehouden door Amalek. En zo komt het dus in die strijd terecht. In die strijd met Amalek. Ja, en hoe? Amalek doet dat op een listige wijze. Hier lezen we dat niet, maar als we Deuteronomium 25 lezen, dan staat er dat Amalek Israël in de achterhoede heeft aangevallen. Precies op de zwakke plek, de plaats waar de moeders met de kinderen lopen. Het volk is moe en uitgeput en Amalek komt en valt Israël van achteren aan. Om er maar voor te zorgen dat hij het volk vernietigend kan verslaan. Ja, zo komt Israël dus onderweg naar Kanaan in de strijd terecht. Gemeente, hebben wij ook niet zo'n strijd in ons leven? Nee, ik bedoel niet letterlijk een strijd met wapens, met echte wapens, maar ik bedoel een geestelijke strijd. Die strijd waar Paulus over spreekt in de Efezebrief. Als hij zegt, wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten. Tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Een christen voert die strijd, toch? Als je de Heer Jezus mag kennen, als je gelooft dat je zonden vergeven zijn. Als het je verlangen is om met en voor de Heer te leven, dan herken je toch wel iets van die strijd. Dat kan niet anders. Of gaat het allemaal vanzelf? Hier zien we dat het niet vanzelf gaat. Kijk maar naar Israël. Het is door de Heere verlost van de farao, verlost uit Egypte. Door het water van de Rode Zee gegaan. Dankzij zijn genade op weg naar Kanaan. Maar het is een weg door de woestijn. En dan ineens die woorden, toen kwam Amalek. En is dat voor een christen niet precies hetzelfde? Als je door het geloof met de Heer Jezus verbonden bent. Verlost uit Egypte, uit het slavenhuis van de zonde. Ja, dan mag je toch weten dat de zonde niet meer over je heerst, zoals Paulus zegt. Eerst wel in dat oude leven in Egypte. Dat oude leven van de zonde. Toen had de zonde het voor het zeggen. Je leefde voor jezelf, niet voor God. Maar als Christus in je leven komt, dan wordt die macht van die zonde gebroken. Dan ben je verlost uit Egypte op weg naar Kanaan. Maar kun je dan zeggen, die zonde, ja, daar heb ik helemaal geen last meer van. Als ik in de Heer Jezus geloof, dan zijn die zonden voor goed verleden tijd. Ik mag staan in die overwinning. Maar gemeente, een christenleven is geen overwinningsleven. Zeker, dan mag je leven vanuit wat de Heer Jezus gedaan heeft. Maar het is een weg van strijd. Net als bij Israël, verlost van Farao. En toen kwam Amalek. En niet anders geldt dat voor de christen. Toen kwam Amalek. Want als je de Heere kent, is de duivel er toch als de kippen bij, die ons op allerlei manieren probeert om ons bij de Heere vandaan te trekken. Om ons los te trekken van de Heere, van zijn dienst, zodat we weer aan zijn kant komen. Dat we net als Israël verhinderd worden op de weg naar Kanaan. Dan kunnen er zoveel krachten en macht in ons leven zijn, zoveel dingen die aan ons trekken. Die ons als een magneet bij de Heere vandaan trekken. Of zie je dat niet zo? En voel je dat niet zo? Als je de Heere niet kent en niet met hem leeft, ja, dan is dat geen strijd. Want dan zal de duivel ook niet zo aan je trekken. Want hij hoeft voor jou zijn best niet te doen, omdat hij blij is met hoe je leeft. Maar dat is een leven zonder toekomst. En dat zien we ook onder het volk Israël. Het hele volk was verlost uit Egypte. Maar er waren ook meelopers tussen. Velen uit het volk Israël zijn uiteindelijk niet in Kanaan aangekomen. Vanwege hun ongehoorzaamheid. Vanwege hun opstand tegen de Heere. Hoeveel zijn er niet omgekomen op weg naar Kanaan? Maar het leven met de Heere, ja, dat is een leven dat toekomst heeft. Als je op weg bent naar Kanaan, dan mag je die heerlijke toekomst voor ogen hebben. Maar de weg daar naartoe, dat gaat niet vanzelf. En gemeente, laten we ons daar toch bewust van zijn. Want de duivel weet het als we verlangen om voor de Heere te leven. Hij weet het als we verlangen om de Heere te dienen. En dan zijn er gevaren die ons bedreigen. Ja, Paulus spreekt ook over die strijd tussen vlees en geest. Aan de ene kant dat verlangen om de Heere te dienen, aan de andere kant ook nog die oude ik. Dat de zonde weer gaat trekken en dat het gevaar kan bestaan dat zomaar de zonde weer gaat heersen over ons. Of denk je dat dat te combineren is? Met het leven met de Heere. God dienen en tegelijkertijd de zonde ook aan de hand houden. Ja, dat wil de Satan ons doen geloven, dat dat samen kan gaan. Dat je prima zondag naar de kerk kan gaan en door de week zijn leven erop nahoudt wat daar haaks op staat. Maar Paulus zegt dat kan niet bij elkaar horen, dat hoort niet bij elkaar. De zonde hoort niet bij het leven met de Heere. Dat zijn de werken van het vlees. Paulus somt ze op in Galaten 5. Overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woede, uitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap en zwelgpartijen en dergelijke. Waar heeft u last van? Paulus zegt, dat is het vlees. Dat hoort niet bij het leven met de Heere. Dat kan niet. Paulus is daar heel duidelijk over. Degenen die zulke dingen doen, die beërven het koninkrijk van God niet. Als we daarin volharden, als dat in ons leven niet verandert, dan komen we niet in Kanaan. Misschien herken je het wel in je leven. Dat het toch soms weer die zonden zijn die de kop opsteken. En dat het je echt een strijd geeft om ook daarbij vandaan te blijven. Je gelooft dat aan het wankelen gebracht wordt. Waar doe ik het allemaal nog voor? Je merkt dat het niet vanzelf gaat. Dat je het niet in eigen kracht kunt. Als je belijdenis gedaan hebt, is het misschien wel eens tegen je gezegd. Toen na de belijdenisdienst. Welkom in de strijd. Misschien begreep je dat niet op dat moment. Maar zeg je nu. Ja, die man, die vrouw. Hij of zij had toch gelijk. En gemeente, dan komt het er in die strijd op aan om staande te blijven, om weerstand te bieden. Maar hoe blijf je dan staande? Hoe houd je het vol in het strijdperk van het leven? En dat brengt ons bij het tweede. De Heere is mijn banier, een machtig wapen. Ja, hoe blijf je staande? Gemeente, hoe blijft Israël staande? En Mozes geeft Jozua de opdracht om met het volk de strijd aan te gaan. Jozua. Zijn naam is al veelbelovend. En zijn naam betekent de Heere redt. En dat is wat de Heere hier nu ook gaat doen. Ja, en hoe? Terwijl Jozua de strijd aanbindt, gaat Mozes met zijn staf de heuvel op. En het is niet zomaar een staf. In vers 9 wordt die staf de staf Gods genoemd, de staf van God. De eerste keer dat Mozes staf zo genoemd wordt, is al in Exodus 4. Als in Exodus 3 de Heere bij Mozes verschijnt in de brandende braambos. En Mozes die roeping krijgt om het volk Israël uit Egypte te verlossen. Dan lees je in Exodus 4 ook van die tekenen die Mozes van de Heere krijgt. Die tekenen die hij moet doen voor de ogen van de farao en van het volk Israël. En dan lezen we als Mozes op weg gaat terug naar Egypte. Dat hij die staf waarmee die tekenen moet doen. Dat hij die staf van God in zijn hand neemt en op weg gaat. Het is die staf waarmee Mozes dus al die tekenen gedaan heeft bij de farao. Het is die staf waarmee Mozes dat water in bloed veranderde. Het is die staf die Mozes uitstrekte over de Rode Zee, zodat er een pad ontstond. Het is ook die staf die ervoor zorgde dat het pad weer verdween van de Rode Zee en dat het water weer terugvloeide, zodat de Egyptenaren verdronken. En met die staf heeft Mozes zojuist ook al op de rots geslagen, zodat er water uitkwam. En die staf neemt Mozes nu mee de heuvel op. Nee, laten we van die staf niet iets magisch maken. Het is geen magisch voorwerp. waarmee al het leed in één keer als sneeuw voor de zon verdwijnt. Die staf zelf is niet heilig. Het is geen tovenarij wat hier gebeurt. Maar wel de staf van God. De staf van God, daarmee heeft de Heer al zo vaak iets laten zien van wie hij is. Van zijn macht en zijn heerlijkheid. Hij heeft het laten zien aan de farao. Hij heeft het laten zien aan het volk Israël. Voor Egypte was het tot oordeel. Voor Israël tot voordeel. Die staf is dus voor Israël als een zichtbaar teken, een symbool van de Heere die met en bij het volk aanwezig is. En die staf neemt Mozes mee de heuvel op. Het laat iets zien van het vertrouwen dat Mozes heeft op de Heere. Nee, niet op die staf, maar op de Heere zelf. Kort hiervoor heeft de Heere door middel van die staf nog water gegeven aan het volk Israël. Heeft hij verlost uit de nood. En met dat Mozes die staf nu meeneemt, daaruit spreekt vertrouwen. Zal de Heere dan ook nu niet in deze strijd uitkomst kunnen geven? Zal hij dan ook nu niet kunnen verlossen? En zo gaat Mozes de heuvel op. En daar staat hij. Zijn hand met de staf erin wijst hij naar boven. En op het moment dat Mozes zijn handen met de staf opheft, gebeurt er onder aan de heuvel iets. Israël krijgt de overhand in de strijd tegen Amalek. Maar de strijd is nog niet gestreden. Mozes' handen worden zwaar. En kinderen, je kunt je wel voorstellen, als je lang je hand in de lucht houdt boven je hoofd, dan worden je handen moe en zwaar. Zo zwaar op een gegeven moment dat je je handen weer moet laten zakken. En zo is dat ook bij Mozes. Zijn handen met de staf erin worden moe en hij laat ze zakken. En met dat Mozes zijn handen laat zakken, zie je het gebeuren. De staf zakt en onderaan de heuvel krijgt ineens Amalek weer de overhand. En dan schieten Aaron en Hur te hulp en ze laten Mozes op een steen zitten. En samen ondersteunen ze Mozes' handen. En nu blijft zijn handen onbeweeglijk vast naar boven gericht. Met de staf in zijn hand. Totdat de avond valt. En zo overwint Jozua in de strijd tegen Amalek. De gemeente, let eens op hoe deze strijd gewonnen wordt. Wat is hier nu bepalend voor de overwinning? Dat is geen oorlogstactiek. Dat zijn geen menselijke slimmigheidjes. Geen mankracht geeft hier de doorslag. De uitkomst van de strijd wordt niet op het slagveld bepaald, maar daar, op de heuvel. Daar waar Mozes zijn handen opheft naar de hemel, als een voortdurend gebed tot de Heere, in het vertrouwen dat Hij het is die uitkomst kan en zal geven. Zeker. Er wordt gestreden onderaan de heuvel. Maar de sleutel tot de overwinning, dat is het gebed. Een machtig wapen. De handen opgeheven naar de hemel. Of zoals wij zouden zeggen, gevouwen handen. Daarmee zeg je, Heere, doe u het dan. Zo overwint Jozua. Het staat er heel duidelijk in vers 13. Alzo dat Jozua Amalek en zijn volk krenkte. Zo, op die manier, in de weg van het gebed, overwint Jozua Amalek. Die handen die naar boven wijzen. De Heere doet het. Een gemeente zo op die manier, ook in de strijd in ons eigen leven. Als de zonde aan je trekt. Als de wereld aan je trekt. Dat lijkt zo aantrekkelijker dan een dienst aan God. Ja, en hoe blijf je dan staande? Jezus zelf zegt daar twee dingen over. In de eerste plaats, waakt. Wees voor die strijd beducht. Wees beducht voor al die dingen die aan je kunnen trekken om je heen, al die verzoekingen. Waak ervoor, pas ervoor op. Maar denk niet dat je het in eigen kracht kunt. En daarom zegt Jezus het ook tegen zijn discipelen in de nacht voordat hij gaat lijden en sterven. Hij zegt niet alleen waakt. Hij zegt ook bid. Waak en bid opdat u niet in verzoeking komt. Ja, toen in die nacht van zijn lijden zei Jezus al tegen zijn discipelen waakt en bid. Maar ze vielen in slaap. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Ze vielen in slaap. Wat gebeurde er? Jezus werd gevangen genomen. De discipelen vluchtten weg. En Petrus verloochende zijn meester. Ze hebben niet gewaakt, niet gebeden. Ze sliepen. Als we niet wakker zijn, als we slapen, dan zien we het gevaar niet op ons afkomen. En dan zijn we zomaar gevallen voor we er erg in hebben. Niemand is daar te goed voor. In eigen kracht ga ik het niet redden. En daarom gevouwen handen. Want met gevouwen handen kun je zelf niets meer uitrichten. Maar daarmee zeg je, Heere, doe u het dan voor mij. Dat is het machtigste wapen. Dat wapen wordt ons door de Heere zelf in handen gegeven. Paulus noemt dat het gebed ook in Efeze 6, als hij spreekt over die geestelijke wapenrusting. Een machtig wapen. Nee, dat gebed is niet ons wapen. Paulus spreekt immers over de wapenrusting van God. Het wapen van het gebed wordt ons door de Heere zelf in handen gegeven. En laten wij ons met die wapenrusting bekleden. Laten we ons daarmee uitrusten. Om zo de strijd te kunnen strijden. Dat we ons daarmee uitrusten, ons daarmee bekleden. En daar gebruik van maken om staande te blijven. Het gebed hoort toch ook bij u en bij jouw uitrusting? Of niet? Of hangt het er maar een beetje bij? Een christen bidt toch? Zijn leven wordt gekenmerkt door gebed. Maar wat schieten we daar zo vaak in tekort? Dat net als Mozes onze handen dreigen te verslappen. Ja, dan ben je zo vatbaar voor de zonde. En dan delven we het onderspit. Zoals dat ook bij Israël bijna gebeurde. Dan zondigen we weer. Net als een David. Net als een Petrus. Ja, het bidden van een christen schiet zo vaak tekort. Jezus roept zijn discipelen er dringend toe op. Bid. Maar ze baden niet en ze vielen. De gemeente, wat als nu eens alles van ons bidden zou afhangen? Gemeente, Godzijdank hangt niet alles van ons bidden af. Ik zeg daarmee niet dat bidden niet belangrijk is. Integendeel. Laten we dat niet als een excuus gebruiken. Maar gemeente, let nog eens goed op deze geschiedenis. Het volk strijdt en heeft het moeilijk. En op het moment dat het volk strijdt onder aan de heuvel, wordt er gebeden. Mozes op de heuvel doet voorbeden voor het volk bij de Heer. Als een middelaar tussen de Heer en het volk in. bepleit hij bij de Heere de zaak van het volk. Gemeente, gaat hij niet het volle licht schijnen op die meerdere Mozes? Op Jezus Christus, de middelaar tussen God en mens. Hij die gehangen heeft op die andere heuvel, Golgotha. Aan het kruis, tussen hemel en aarde. Waar hij al die kwade machten, zonde, dood en duivel teniet gedaan heeft. In en door hem hebben al die machten het onderspit moeten delven. Gemeente, kent u deze middelaar? Jezus Christus. Als dat niet zo is, vlucht toch naar hem toe met je zonde. Geloof in hem. Want in en door hem hebben al die kwade machten hun werkelijke macht verloren. Dan hoeven ze geen vat meer op je te hebben. Zeker, dan kun je er nog last van hebben. Maar dat hoeft je dan niet meer te deren, want Christus heeft overwonnen. Als je hem mag kennen, hebben deze machten het niet meer voor het zeggen in je leven. Strijd is er nog wel. Maar ik hoef die strijd niet alleen te strijden. Want door zijn geest woont hij in mij. En geeft hij kracht om te strijden. En terwijl ik hier op aarde deze strijd te strijden heb. Wordt er in de hemel voor mij gebeden. Door hem. Door Christus zelf. Hij doet voorbeden voor het aangezicht van zijn vader. En gemeente, zijn gebed verslapt nooit. Waar mijn bidden zo vaak nog verslapt en verzwakt. Zijn gebed niet. Zo heb ik in die strijd Christus voor mij in de hemel. Zijn geest in mij. En dan is het niet meer mijn strijd die ik moet strijden. Maar daarmee is mijn strijd Christus strijd geworden. Het hangt niet meer van mij af. Want dat zou ook niks worden. Maar dan roepen we het uit met Johannes. Wij hebben een voorspraak bij de Vader. Nu. Op dit moment. Alles hangt aan zijn voorbeden. Aan de voorbeden van Christus. Zoals hij zelf ook zei tegen Petrus. Ik heb voor u gebeden. Dat uw geloof niet ophoudt. Ja, wat een evangelie. Mijn strijd is Christus' strijd. Ik zal voor u strijden. En u moet stil zijn. Christus' strijd. Dat maakt Mozes hier ook duidelijk. Het is de strijd van de Heere. Hij bouwt een altaar en geeft het de naam. De Heere is mijn banier. Een banier. Een zichtbaar teken in de strijd. In de strijd is de Heere aanwezig. Hij geeft leiding aan Israël. Hij is het richtingspunt. Het oriëntatiepunt. Op hem moet het volk zich richten. Gemeente, laten wij ons dan ook richten op hem. Op Christus, omdat in hem die uitkomst vaststaat. In hem staat de uitkomst van de strijd vast. Een overwinning. Een veilige aankomst in Kanaan. Gemeente, let erop. Het is de strijd van hem. Knoop dat goed in je oren. Mozes moest dat ook doen bij Jozua. Hij moest het Jozua inprenten. Hij moest het in de oren van Jozua leggen. Dat de Heere de gedachtenis van Amalek van onder de hemel zal uitdelgen. De vijand, ja, die verzet zich tegen de Heere. Het verzet zich tegen de troon van God, tegen het koningschap van de Heere. Gemeente, laten wij ook onze hand nemen. En onze hand op de troon van de Heere leggen. Heere, doet u het. Strijd u voor mij. Wees u mijn heil. Maakt u mij vrij. Wees u mijn banier. Ja, dan ligt de overwinning vast. Omdat Christus gestorven is. Omdat hij opgewekt is. En omdat hij altijd leeft. Om voor mij te pleiten. Hij stierf voor mij. Dat geeft mij vrede. Hij leeft in mij. Dat geeft mij kracht. Hij bidt voor mij. Dat geeft mij rust. Ook als ik slap ben en verzwak. Hij verslapt en verzwakt niet. Gemeente, zoek het bij hem. Bid en zing het maar. Telkens weer moet ik uw kracht verstaan. En dat toch, ondanks alles, ondanks mij, ondanks mijzelf in mij, dat lied van overwinning rijst. Opdat ik op hem mag bouwen en mag gaan in zijn naam. Amen. Laten we zingen van Psalm 60 en daarvan het tweede vers. Maar nu hebt gij een heilbanier tot de roem van uw geducht bestieren, ook het zevende vers. Psalm 60 vers 2 en 7. Laten wij danken en bidden. Heere in de hemel, wij komen opnieuw tot u om uw grote naam te danken. We danken u, Heere, voor uw woord dat we dat mocht klinken. Voor het evangelie dat tot ons mocht komen. Heere, wat is dat een rijke boodschap dat toch alles wat wij nodig hebben in het strijdperk van dit leven in uw Zoon, de Heer Jezus, te vinden is. We bidden, Heer, leer ons toch helemaal op u te bouwen en op u te vertrouwen. Ook als het in ons leven soms zwaar kan zijn door zoveel omstandigheden. Als we merken dat het geloof bestreden en aangevochten wordt. Aan het wankelen gebracht wordt. Wij bidden u, houdt u ons vast. Leidt u ons en richt u onze ogen op u. Dat we uw gunst, uw genade mogen aanschouwen. En mogen zien en ontdekken voor het eerst en ook steeds opnieuw. Dat in u alles te vinden is wat we nodig hebben. Rechtvaardiging, heiliging en een volkomen verlossing. Heer, we danken u voor uw woord en we bidden, geef dat we zo uw woord mogen meedragen in ons hart. Ook deze nieuwe week in, de tijd die komt. Zo dragen we elkaar op aan de troon van uw genade. Heer, u kent ons in onze omstandigheden. U weet van zorgen. U weet ook als we te maken hebben met ziekte, met lichamelijke ziekte of psychische problemen en zorgen. We leggen het voor u neer. Troost u en ontferm u. En schenkt u wat nodig is. We bidden u ook voor de wereld waarin we leven. Een wereld waarin zoveel gaande is. Zo ook denk aan de situatie in het Midden-Oosten. Aan uw volk Israël. We danken u, Heer, ook dat het er nu op lijkt dat de gijzelaars vrijkomen. Heer, maar daarmee is de oorlog nog niet voorbij. En het is spannend en het zal spannend zijn hoe het verder zal gaan en hoe het verder zal ontwikkelen. Maar we leggen het in uw handen. Bewaar en beschermt u toch uw volk Israël. Houd uw volk vast. Nu er ook zoveel op hen afkomt. We bidden ook voor andere volken die het slachtoffer zijn van die op zoveel manieren en op zoveel verschillende manieren ook slachtoffer zijn van deze situatie. We bidden om uw ontferming. Heere, houdt uw volk vast. En geef toch dat ze mogen komen tot de erkenning van u de Messias. Dat ze u als de Heer Jezus Christus mogen erkennen en belijden. Dat belooft u toch ook. Dat geheel Israël, gans Israël zalig zal worden. Hoe dat precies zal gaan en wanneer, dat weten we niet. Maar Heere, dat u het doet, dat u het zal doen, dat is toch zeker omdat u het zelf gezegd heeft, omdat u het beloofd heeft. En u gaat niet achter uw woord terug. U bent de trouwe God, u doet wat u belooft. En daar pleiten wij op. Heere, wees zo ook met uw kerk wereldwijd. deel van uw kerk dat in vervolging en in verdrukking leeft. Houd ook in die landen uw kerk in stand. We bidden ook voor de kerk in ons land. Houd ook in ons land uw kerk in stand en houd ons vast bij u en uw woord. En geeft u waar nodig toch ook steeds een terugkeer naar u en uw woord. Heren, zo leggen we dit alles in uw handen. We danken u voor al het goede dat u ons gegeven hebt. Vergeeft u al het verkeerde. En zegent u het goede. En brengt u ons zo ook vanmiddag weer opnieuw in uw huis. Om uw woord te horen. Om Jezus wil. Amen. Zingen we tot slot van Psalm 3 en daarvan het tweede vers. Maar trouw, o God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen. Psalm 3, vers 2. Bidden we om de zegen van de Heere. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.